Thank you. De kerkraad deelt u het volgende mee. De dankdagcollecte heeft opgebracht 35.863 euro. Na de dank aan de Heere zegt de kerkraad ook u hartelijk dank voor uw gaven. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen. Donderdagavond hoopt de kerkraad te vergaderen. U wordt nog attent gemaakt op de gemeenteavond en dienstenveiling van aanstaande zaterdagavond. U kunt u opgeven tot en met vrijdag. Volgende week zondag op dominee A. van der Zwan u voor te gaan in de morgendienst. En dominee A. D. Fokkema in de avonddienst. De collecten zijn voor de kerk en voor de renovatie. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil. En wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 122, het eerste en het derde vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En het derde, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. We zingen dat uiteraard met het oog op de gemeente, maar je kunt deze psalm ook niet zingen zonder aan Israël te denken. Dus 1 en 3 van Psalm 122.
Thank you.
stellen ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heer. Daarna zingen we Psalm 1, het vierde vers. De Heer toch sla der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena. En wat er verder volgt. Psalm 1, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen met elkaar twee gedeelten uit Gods woord. Allereerst uit Genesis 21 en vervolgens nog een aantal versen uit Colossense 4. Dus allereerst Genesis 21, we lezen vers 22 tot en met 34. Genesis 21, vers 22 tot en met 34. Daar lezen wij het woord van de Heere. Voorts geschiedde het tezelfde tijde dat Abimelech, mitsgaande Spichol, zijn krijgoverste, tot Abram sprak, zeggende: God is met u in alles wat gij doet. Zo zweer mij nu hier bij God, zo gij of mijn zoon of mijn neef liegen zult. Naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij en bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. En Abraham zeide: ik zal zweren. Doch Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput die Abimelechs knechten met geweld genomen hadden. Toen zeide Abimelech: ik heb niet geweten wie dit gedaan heeft, wie dit stuk gedaan heeft. En ook hebt gij het mij niet aangezegd, en ik heb er ook niet van gehoord dan heden. En Abraham nam schapen en runderen en gaf ze Abimelech, en die beiden maakten een verbond. Doch Abraham stelde 7 ooilammeren der kudde bijzonder. Zo zeide Abimelech tot Abraham: wat zullen hier deze 7 ooilammeren die gij bijzonder gesteld hebt? En hij zeide dat gij de 7 ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot een getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemde men die plaats Beersheba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Alzo maakten zij een verbond te Beersheba. Daarna stond Abimelech op en Pichol zijn krijgoverste, en ze keerden weder naar het land der Filistijnen. En hij plantte een bos in Beersheba en riep aldaar de naam des Heeren, des eeuwige Gods, aan. En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land van de Filistijnen. We lezen vervolgens uit Colossenzen 4, vanaf vers 2. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur van het woord opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij allen tijd in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij mocht weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. We willen verder gaan met de geschiedenis van Abraham, en we waren toegekomen aan het slot van hoofdstuk 21. Dus vanaf vers 22 tot en met 34, dat vormt ook de tekst en leidraad voor de prediking. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we voorbeden doen voor zuster Mieneke van de Kolk. Er is na onderzoek een kwaadaardige tumor in haar darmen aangetroffen. Er vinden verdere onderzoeken plaats, en waarna er ook een behandelplan zal worden opgesteld. Laten we onze zuster vandaag, maar ook door de week, persoonlijk in het gebed gedenken. We denken ook aan zuster Jaan Kiviet, die deze week een plek krijgt in Nieuw-Rijsenburg. Broeder Nachtegaal is afgelopen week geopereerd. Hij is nog in het ziekenhuis. En we denken ook aan broeder Vink. Zullen we de Heere zoeken in het gebed? Getrouwe en heilige Heere in de hemel, in deze wereld vol onrust en rumoer, mogen wij als gemeente in alle rust en vrede samenkomen. Op die plek waarvan het geldt, en het is ook werkelijk zo, hier wordt de rust, de ware rust, geschonken. Hier bent u het die uw handen uitstrekt naar zondaren. Hier bent u het die op een bijzondere wijze uw volk en kinderen wil ontmoeten. U bent het, Heere, die zondag aan zondag meebrengt alles wat ons ontbreekt. Heere, wat bent u groot en wat bent u goed. Als we zien op onszelf, we hebben dat niet verdiend, Heere. Dat u ons zo achterna wandelt en dat u uw oor neigt, keer op keer, op keer, op keer. Wat besteedt u toch veel werk aan ons. En tegelijk, we belijden u dat we dat ook nodig hebben. Omdat we zo hard leer zijn, omdat we weer zo geneigd zijn om te kleven aan het stof, zoals de dichter het zegt, hoe kleeft mijn ziel aan het stof, maak mij levend naar uw woord. O Heer, wat een wonder dat als we u niet kennen, dat het nog het heden der genade is. En dat het vandaag mogelijk is om u te leren kennen. Heere, wilt u tot ons komen? En mag het waar zijn wat die andere psalm zegt. Uw komst is het die ons heilvol maakt. Hier, ja, rijk en toch nog ten dele. En straks volmaakt. Heere, geef dat ons leven ook in het teken mag staan van die komst van u. Die komst van u op de wolken. Heere, we bidden om het werk van uw geest. Omdat er ook plaats mag zijn en plaats mag komen voor u. Als u mogen kennen, maar ook als u nog niet kennen, Heere, wilt u dat werken door uw geest. Omdat ze mogen komen met onze lege emmers om te putten uit die volheid die er is in u. Zegen ook al het praktische onderwijs wat in deze geschiedenis van Abraham en Abimelech ligt opgesloten. Heere, dat we ook deze lessen voor het leven en voor het hart ter harte mogen nemen. En dat het ons mag aansporen om in uw wegen te gaan in deze wereld. Opdat we net als Abraham toen in Beersheba licht ter wereld mogen zijn. Een stad op een berg en zout ter aarde. Heere, wees u met de jonge mensen, met de kinderen in de kerk, zegen hen. Ja, Heere, wees met ons allen. U kent ons en u weet wat we nodig hebben. En Heere, als er niets voor ons bij zit, dat kan aan ons liggen. Daarom bidden we om opmerkzaamheid en ontvankelijkheid. En tegelijk zijn we het niet waard. En kan het zo zijn dat u ons wel eens voorbij gaat. Maar als we dan straks leeg de kerk uitgaan, mag het ons bij u brengen. Aan uw voeten. Help en sterkt u, Heer, op de kansel en onder de kansel. Heere, en wilt u het wel maken met uzelf. We bidden voor diegenen die graag naar de kerk hadden willen komen, maar verhinderd waren. Door ziekte of zorg of andere dingen. Heere, wilt u ze opzoeken? Wilt u ons zo uw zegen schenken? Heere, we bidden u ook voor de gasten in ons midden. Zegen ook hen en wilt u ook hen in alle opzichten goed en nabij zijn. We dragen ook alle zieken aan u op. Allen die een moeilijke weg gaan. Op wat voor manier dan ook en om wat voor reden dan ook. Dat is u bekend. Heere, wilt u hen genadig en goed zijn. Als dingen tegenzitten en blijven zitten. En als dat ons neerdrukt. En Als we ons afvragen, waar bent u nou? Leid en leer. En geef u genade om achter u aan te komen. Om genoeg te hebben aan genade. Werk dat toch door uw geest, Heere. Maar schenk het ook. We bidden, Heere, voor alle ouderen in de gemeente. Allen die te maken hebben met pijnlijke verliezen, met rouw, met onvervulde verlangens. Wees met hen, Heere, die elke dag de gevolgen van dingen uit het verleden met zich meedragen en daaronder gebukt gaan. Die soms tot op hoge leeftijd daar nog zoveel last van hebben. Wees u ze nabij, Heere, en goed. We mogen u bidden, Heere, voor onze zuster van de kolk. U weet van het bericht dat ze gehoord heeft. En u weet wat dat met haar doet. De schrik en de zorg en de onzekerheid. En Heere, we willen haar samen met haar man ook voor u neerleggen. Wilt u aan haar denken? En wilt u uitkomst geven? Want bij de Heere zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Zo staat er toch in uw woord. Kon het zijn, Heere, dat er nog een middel gevonden mag worden? Wilt u zo zorgen, deze weken van spanning en onzekerheid en schrik? En dat het haar en haar man en allen die haar lief zijn, haar gezin op u mag werpen. Heere, geeft u de artsen wijsheid en duidelijkheid en inzicht. En kon het zijn, Heere, nogmaals bidden we u, dat er voor haar een weg mag zijn van herstel. Zo bidden we, Heere, ook voor onze broeder Nachtegaal, die geopereerd is in de afgelopen week. U weet hoe het met hem gaat en we bidden om uw zegen voor hem, om herstel, maar ook om genade. En dat hij in dat alles, in de weg die hij moet gaan, ook mag zien op u, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. We bidden voor hem en voor zijn vrouw en voor zijn gezin. Gedenkt u onze zuster Kivit, Heere, die deze week gaat verhuizen, als u het geeft, naar Nieuw-Rijsenburg. En we danken u daarvoor dat dat mogelijk is. En tegelijk, het is nogal wat om op die hoge leeftijd te verhuizen. Heere, mag ze er ook baat bij hebben en dat het haar goed mag doen. Maar dat ze bovenal mag ervaren dat u er bent. U die gezegd hebt, ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Zo bidden we voor haar, Heere. En als we zo deze namen noemen, dan denken we ook aan kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen die te maken hebben met ziekte en zorg. Het is u volmaakt bekend. En zo willen we ook hen bij u neerleggen. Wees met onze broeder Vink, Heere. U weet ook van zijn leven hoe de krachten minder worden en hoe de ziekte doorgaat en zijn tol eist. Heere, geef het. Schenk het toch door uw genade, dat hij het oog mag slaan, inderdaad, op die verhoogde Christus. Want zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En u bent verhoogd aan het kruis, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. De Heere geeft dat dat ook zo mag zijn, deze dienst. Het is of verderf of leven. Mag het ons dringen tot u. We bidden, Heere, voor deze wereld. Er is zoveel aan de hand. We bidden voor uw volk Israël. voor het volk van de Joden wereldwijd. Geef vrede en aangename rust in Christus. Dat vooral. We bidden u voor het volk van Oekraïne, Heere. De spanning die er is en die er blijft ook in verband met de verkiezingen in Amerika. Hoe zal het allemaal gaan in deze wereld en hoe zal het gaan in Oekraïne? Met de oorlog in Rusland en met de steun aan dat volk. Ach Heere, zou u vrede willen geven? Een uitkomst. En gedenk ook allen uit dat land die in ons midden zijn. Of die elders naartoe gevlucht zijn. Gedenkt u ze, Heere, in uw gunst en in uw ontferming. We bidden voor alle migranten, Heere, ook voor de vrouwenmigrantenochtend van aanstaande vrijdagmorgen. Zoudt u dat werk ook willen zegenen? Zoudt u het woord ook willen zegenen voor hen? Maar ook het omzien naar hen en het liefhebben van hen. En zoudt u geven dat er nog eeuwige zegen ook mag zijn? Ook voor diegene. Ja, Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u ons gebed horen, niet omdat wij dat waard zijn. Maar wilt u redenen nemen uit uzelf. En schenk ons zo uw onmisbare zegen. In de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. We gaan samen zingen uit Psalm 112. Zing de lof van het opperwezen. Dat is de Heere, welzaligheid die God blijft vrezen. En het tweede, de rijkdom zal zijn huis verzellen. Bij haven zal hij haven tellen. Haven, dat betekent bezit. Dus zijn bezit zal vermeerderen. En dit is iets wat je ziet in het Oude Testament zeker. En ook in het leven van Abraham. Vandaar ook deze psalm, 112, vers 1 en 2. Nou, de preek zingen we als antwoord Psalm 23, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Gemeente, het leven van sommige mensen is vol moeite en zorg. En wat kun je dan soms snakken naar een poosje rust. Zo kan het ook met Abraham geweest zijn. Abraham die maakt nogal het nodige mee. Hij moet veel doorstaan en toch zorgt de Heere ook voor perioden van rust in zijn leven. En het is in zo'n periode waarin we vanmorgen Abraham ontmoeten. Er gebeuren in onze tekst geen bijzondere, uitzonderlijke dingen. Zo lijkt het. Het is een gewone dag uit het leven van Abraham. En tegelijk een dag waarin je ziet hoe de Heere zorgt en leidt. En hoe Abraham niet zonder de Heere kan en wil. Abraham in het land van Abimelech. Dat is ook het thema van de preek. Abraham in het land van Abimelech. En we zien drie dingen. Allereerst, hij valt op. De punten zijn niet zo heel puntig, maar ze geven wel structuur aan de tekst, aan het gedeelte. Hij valt op, zijn leven valt op. Het tweede, hij sluit een verbond. Hij sluit een verbond. En het derde, hij dient de Heere. En dat laatste, dat is natuurlijk ook bij punt 1 het geval en bij punt 2 het geval. Daardoor trekt zijn leven. En tegelijk, je ziet het ook heel nadrukkelijk in het gedeelte. Dus Abraham in het land van Abimelech, hij valt op. Hij sluit een verbond. En hij dient de Heere. Gemeente, de vorige keer zagen we hoe Abraham Hagar en Ismaël heeft weggestuurd. Het ging hem aan het hart. Hij wilde het eigenlijk niet. Maar het moest. Van de Heere. De zoon van de slavin van Hagar. Die zal niet erven met de zoon van de vrije vrouw. Van Sarah. Isaac. Hij is het kind van de belofte. Ismaël. Was het kind van het berekenen. Van de eigen werken. Isaac was het kind van zelf een routetje kiezen. Het was een geschiedenis met een diepe les. Abraham en Sarah en ook wij, we moeten sterven aan alles van onszelf. Wel, het gebeurde in die tijd dat Abraham op een zekere dag bezoek krijgt. Meneer Abraham, er is bezoek voor u. Koning Abimelech en zijn generaal. Ze willen nu spreken. Abraham staat op. Dat is wat. De koning van Gerar op bezoek. Zo'n belangrijk iemand. Ja, dat heeft Abimelech wellicht ook gedacht. Ik wil bij Abraham op bezoek, maar hij is zo belangrijk. Hij is sinds onze eerste ontmoeting zo sterk, zo rijk, zo machtig geworden. En toch, hij doet het samen met zijn legeraanvoerder, met Pichol, zoekt hij Abraham op. En nu staat hij te wachten totdat de knecht met die grote en belangrijke herdersvorst Abraham naar hem toe komt. En even later zitten ze tegenover elkaar, gebruiken ze elkaar de maaltijd voor een belangrijk bezoek. Dan haal je het nodig uit de kast, niet waar, zo is dat ook nu geweest. Abimelech, wie was Abimelech ook alweer, kinderen? Misschien weet je dat nog wel. Abimelech was koning van Gerar. En hij was die koning die Sarah tot vrouw wilde nemen. En toen Abraham opnieuw gelogen had, dat deed hij voortdurend. Zoals ze hadden afgesproken. Sarah is mijn zus. Nou, dat heeft Abimelech geweten. De dood kwam in zijn paleis. Zijn eigen vrouw, zijn slavinnen werden onvruchtbaar. Zelf werd hij ziek, doodziek. En de Heere die zei tegen hem in hun droom, Abimelech, je gaat sterven als jij Sara niet gauw teruggeeft aan Abraham. En dat was wat, gemeente. Abimelech aarzelde geen moment. De volgende dag, 's morgens, riep hij zijn knechten, riep hij Abraham en gaf hij Sara terug. Samen met slavinnen, schapen, koeien en nog 1000 zilverstukken. En vervolgens gaf hij toestemming aan Abraham om in zijn land, rondom Gerar, te wonen. Al met al kregen we vanuit dat hoofdstuk 20, toch ook wel weer een positieve indruk van die koning Abimelech. Het was geen man die de Heere diende, maar toch wel een positief mens, een aangenaam mens om mee om te gaan. Wel, Abraham woont sinds die tijd dus rond die streek, of in die streek rondom Gerar. Een vruchtbaar land waar graan verbouwd werd, op de grens van het huidige Gaza. En daar is ook Isaac geboren. En daar zal Isaac opgroeien. En vandaag gaat die koning Abimelech dus bij Abraham op bezoek. Dat zou hij willen. Moet Abraham misschien weg uit het land? Of gaat hij vragen om belasting te betalen? Waarom heeft hij trouwens zijn generaal meegenomen, die Pichol? Wel, het wordt Abraham al snel duidelijk. Die generaal is mee vanwege het grote belang dat koning Abimelech hecht aan dit bezoek. En nou wat algemene dingen, zo gaat dat toch in een gesprek. Hoe gaat het met u? Ja, goed. En met u? Nou, ook goed. Na die algemene dingen komt Abimelech tot de kern. Hij zegt in vers 22, Abraham, God is met u. In alles wat u doet. Ik zou graag een verbond met u willen sluiten. Daar komt het op neer, kort gezegd. Verbond. Is dat het? Waarom dan? Ja, dat heeft te maken met wat Abimelech heeft gemerkt bij Abraham. In het leven van Abraham. Wat heeft Abimelech dan gemerkt? Nou, God is met u. In alles wat u doet. Ik heb dat gezien, Abraham. Dat is wel heel bijzonder, gemeente, want het eerste wat koning Abimelech van Abraham te horen kreeg, was een leugen. Sara, dat is mijn zus. En dat bezorgde Abimelech heel veel ellende. Nou, dat heeft Abimelech voorzichtig gemaakt en misschien ook wel een beetje bang, denkt u ook niet? Maar in de loop van de tijd is die toch wel meer gaan ontdekken. Die Abraham begon dan wel met die leugen, maar die Abraham is toch wel een hele bijzondere man. Misschien dat het ook te maken heeft gehad met de geloofsgroei die Abraham heeft doorgemaakt samen met Sara rondom en vlak voor de geboorte van Isaac. In de vorige preken hebben we dat aangestipt. Ja, geloofsgroei. Er staat niet dat Abimelech zag dat Abraham zo geloofde. Nee, dat God met hem was. In alles wat Abraham deed. Op welke manier zou die koning dat gezien hebben? Hoe kan dat? Ik denk, gemeente, dat Abimelech dat zag aan de voorspoed die Abraham had. Potifar die zag dat bij Jozef. Dat de Heere met hem was. En al wat hij deed voorspoedig maakte. Zo lees je dat in Genesis 38. En Laban die zag dat bij Jacob. De Heere is met hem. Ja, dat zag hij aan die kudde. Wat Laban ook deed en verzon, die kudde van Jacob, die bleef maar groeien. En het ging die kudde goed. En ja, de Heere is met hem. Waarschijnlijk is het zoiets geweest dat Abimelech die conclusie trekt. God is met Abraham. Kijk maar, het koren staat er prachtig bij. En dat tentenkamp van die herdersvorst, het valt op. Ze hebben steeds meer ruimte nodig. Er komt steeds een tentje bij, zo af en toe. Als er weer zo'n knecht van Abraham trouwde, wellicht met een van de dienstmaagden, de slavinnen. En het werd zoal een heel dorpje. Er stonden er eerst 10 kamelen, daaraan een touw, aan een paaltje. Inmiddels staan er 20. En die kudden van Abraham, die gedijen goed, die dijen uit. Hoe kan dat? Nou, die God die de baarmoeders toesloot in Gerar, in dat paleis, en ook weer opendeed op het gebed van Abraham. Abimelech, die weet het, die God moet daarachter zitten. Die God tot wie Abraham bad voor hem. De Heer had het ook gezegd, ik zal u zegenen. En is het niet zo in het Oude Testament dat het de rechtvaardige wel zal gaan, goed zal gaan. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. En we hebben het gezongen met Psalm 112, welzalig hij die God blijft vrezen. En zijn geboden houdt in waarde, zijn zaad, zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde en de rijkdom zal zijn huis verzellen en bij bezit zal hij bezit tellen. Dat is nou dankzij de Heere en Abimelech kan blijkbaar die link leggen. Het was Abrahams God die ook aan hem verschenen was. Die zorgt hier voor al die zegeningen in het leven van Abraham. God is met u in alles wat u doet. Nou gemeente, dat is een vraag hè, voor ons. Kan dat nou ook van ons gezegd worden? Door je buren, door je collega's, door je klasgenoten. Nee, niet doordat je bankrekening vetter en vetter wordt. En niet doordat er elk jaar weer een nieuwe auto voor de deur staat. God is met je, niet doordat je sterk en gezond bent en nooit ziek wordt. En niet dat je leven niet door een dal kan gaan. Want die oud-testamentische voorspoed, aardse voorspoed als teken van Gods gunst, is in het Nieuwe Testament en daarna helemaal niet meer zo vanzelfsprekend voor de kinderen van de Heere. In de wereld zullen ze verdrukking hebben. Het kwam trouwens ook in het Oude Testament voor, nietwaar? De psalmen die zingen erover dat de gelovigen soms in de grootste smarten zijn. En inderdaad door het dal van de schaduw van de dood moeten gaan. Door noden, angsten en pijn. Dat ze smartelijk verdriet kennen. En toch kan het wel ergens zichtbaar zijn, gemeente. We hebben dat in het gebed ook aangehaald, nietwaar? Als het gaat om dat zout der aarde en die stad op de berg. God is met u. Hoe dan? Zou dat niet aan de levenswandel te zien zijn? Zou dat niet te zien zijn aan hoe jij leeft? Hoe je in het leven staat, of de Heer met je is of niet. En aan je reactie, als er tegenslagen komen, ernstige berichten. Hoe ga je er nou mee om? God is met u. Nee, dat betekent niet dat je zonder zonde leeft. Niemand is zonder zonde. En dat blijft voor, dat zorgt voor blijvend verdriet. In het leven van Gods kinderen, voor ootmoed ook en nederigheid. Dat is ook iets waaraan je zo iemand kan herkennen. Iemand die de Heere vreest, iemand met wie God is. Dat is altijd een ootmoedig mens. Ook Abraham heeft missers gemaakt in het contact met zijn buren, met Abimelech. Toch gemeente, dat leven met God of dat geloof, dat was geen laagje lak over zijn leven. Om het een beetje te laten glanzen, nee, dat doortrok zijn leven. En dat heeft Abimelech gezien. Die man heeft iets wat ik niet heb. En hij leeft ook anders dan de mensen om hem heen. Het gaat hem goed. Kunnen de anderen dat zeggen? Zeker dat eerste dan. Paulus zegt het tegen de gemeente van Colosse, we hebben het gelezen, dat die levenswandel ontzettend belangrijk is. Niet alleen voor de Here, maar ook voor de mensen om je heen. Wandel met wijsheid bij degenen die buiten zijn, zegt Paulus, die God niet kennen. Zodat jouw leven, zodat uw leven geen verhindering is om de Here te zoeken. Zodat jouw leven geen verhindering is voor die ander in je klas om de Here te zoeken. Om positieve gedachten te krijgen over de Here. Zodat jouw leven uitnodigend is. Kom, ga met ons en doe als wij. Waarom moeten we goede werken doen, vraagt de catechismus ook. Nou, opdat onze naaste voor Christus gewonnen zou worden. Goede werken, hè? Uit een waar geloof. Dat is meer dan een laagje lak over je leven. En naar Gods wet. En tot zijn eer. Hoe leven wij? Wij, jongeren en ouderen, we spreken allemaal een taal. Elke dag, niet het Nederlands of het Vlakkees of wat dan ook. Maar we spreken een taal met ons gedrag. We spreken een taal met onze kleding. Met hoe we doen, onze houding thuis en op school, naar je leerkracht, naar jongeren in de buurt. Als je speelt of voetbalt. Je zegt iets. Ook over wie God voor jou betekent en wat God voor jou betekent. En weten de mensen het dan? Dat is een jongen van de kerk en niet alleen van de kerk, maar... Ja, meer dan dat, hè. Van God. Hoe kunnen ze dat zien? Ja, de een ziet dat natuurlijk wel en de ander ziet dat niet, want... Je ogen moeten daar ook voor geopend worden door de Here zelf, door de Heilige Geest. Hè, zodat ze gaan zien, ja, ze zijn toch anders, ze zijn toch anders. Nou, dat kunnen ze allicht zien. Of niet? En die link dat het dan met God te maken heeft, ja, dat is dan weer dat extra. Maar wij zijn wel verantwoordelijk, niet voor wat die ander ziet, maar wel voor wat wij uitstralen. En hoe we praten over anderen. In vers 6 van Colossense 4 zegt Paulus: uw woord zij altijd in aangenaamheid, met zout besprengd. Vriendelijke woorden en aardige woorden, positief. En niet uit de hoogte, niet negatief. Het woord aangenaamheid in vers 6, dat betekent zoiets als, daar zit het woord genade in. Dan zijn je woorden met genade besprenkeld. En van genade doortrokken. Omdat je de Here wil dienen. Omdat je op de Here wil lijken. Omdat je die anderen het beste gunt. We hebben dat gezongen met Psalm 112. Die laatste woorden. Goed, barmhartig. En genadig. Rechtvaardig. En dan zie je dat iets van die eigenschappen van de Here. Mededeelbare eigenschappen, zagen we op beleidenscategorisatie, dat die ook de gelovigen kunnen ontvangen, iets daarvan. En wanneer krijg je dat? Nou, als de Heer je opzoekt, als de Heer je te sterk wordt, als Hij belangrijk voor je wordt en je niet meer zonder Hem kan en als je Hem wilt dienen, wat is dat rijk? God is met je. Dan gun je dat aan iedereen. Als je zelf dat ware geluk gevonden hebt. Ten diepste dat ware geluk in Christus. Een borg voor je schuld. En nogmaals, of Abimelech ook de geestelijke kant van dat God met ons gezien heeft, dat weten we niet. Maar zo'n gesprek met Abraham, daarbij die maaltijd, zou er zomaar aanleiding voor kunnen geven. God is met u in alles wat u doet. Nou, Abraham of Abimelech, dan moet ik je wel wat vertellen. Want ja... Dat vraagt ook een leven naar zijn wil, hè? Een leven naar zijn geboden. En dat is ook genade. Dat is onverdiend. Daar is een offer voor nodig. En dan kun je er niet omheen om iets te zeggen over Emmanuel. God met ons. Over die heerlijke naam van de Heer Jezus. Het is zo duur betaald, Abimelech. God is met me. En weet je, die God van Abraham, die wil nou niets liever zijn. De God van berouwvolle zondaren. Ben je dat al geworden? Een berouwvolle zondaar die niet meer zonder de Heere kan. Wel, we gaan naar het tweede. Abrahams leven valt op, maar nu hij sluit een verbond. God is met u in alles wat u doet. En dan vervolgt Abimelech, zo zweer mij toch bij God dat u mij, mijn zoon of mijn neef, kleinzoon, zo kan je dat ook zien en vertalen, niet bedriegen zult. Naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult u doen bij mij en bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. Dus zoals ik nou goed geweest ben voor u, Abraham, wilt u zo ook goed zijn voor mij en voor mijn land en voor mijn nageslacht. En zou u dat dan ook willen zweren? Waarom vraagt Abimelech dat? Is die bang voor Abraham? Die man die toch rijker en machtiger is dan ooit tevoren? Straks is niet Abimelech het rijkste en het machtigste daar in Gerar, daar in die streek. Maar is dat die vreemdeling, die herdersvorst die in zijn gebied mocht wonen? En bovendien, dan kan je toch maar beter op goede voet hè, met zo iemand leven. En de dingen ook vastleggen. Zou u het willen zweren, alstublieft? Heel krachtig zeggen, de Heere, God mag mij straffen als ik mijn woord breek. En als ik de afspraak niet houd, als ik oneerlijk ben, zweren. Ja, want weet je, God is met Abraham. Maar toch, hè, toch. Je weet het maar nooit helemaal met die Abraham. Is dat de reden? Dat is niet vleiend als ze dat tegen je zeggen. Als ze dat tegen jou zeggen. Je weet het maar nooit met die man. We zetten een handtekening, maar van jou wil ik een dubbele handtekening. Het is een herinnering aan zijn zonde, gemeente. Abraham wordt daar ook nu weer mee geconfronteerd met die vroegere leugen. De zonde komt altijd terug, hè? Ook al heeft de Heere die vergeven. Dat is rijk. Maar het blijft je achtervolgen dikwijls. Dat is een les in de geschiedenis van Abraham, maar ook een les die je op meerdere plekken in de Bijbel vindt. Gevolgen van de zonde op het gebied van seksualiteit. Maar zeker ook de zonde van het niet eerlijk zijn. Het niet betrouwbaar zijn. Het liegen. Het doen alsof. Dat kan echt langdurige gevolgen hebben. Dan duurt het lang. Hè? Als je was niet betrouwbaar. Dan duurt het lang voordat iemand jou weer helemaal kan vertrouwen. Dan moet je daar niet boos om worden. U vertrouwt me niet. U gelooft me niet. Nee, verdrietig en nederig. Het is mijn eigen schuld. En de toevlucht nemen tot de Heere Jezus. In wiens mond geen bedrog geweest is. Hoe dan ook, gemeente, dat voorstel van Abimelech ligt er ook met het oog op zijn nageslacht. Dat die ook in goede harmonie met Abraham en met Isaac later zouden kunnen leven. Zijn zoon en zijn neef, dus of ook zijn kleinzoon. Abraham gaat akkoord met dit verbond. Deze afspraak. Ik zal zweren, zegt hij. Tegelijk, hè, als je dat nou zo vraagt, dan wil ik wel dat alles uit de weg is. Er is iets wat me dwars zit. En wat ik graag weg wil hebben. Want weet u, koning, een poosje terug kwamen mijn herders bij me met de mededeling dat uw herders, uw knechten, een waterput van ons hebben gestolen. We hadden die waterput gegraven voor onszelf en zij hebben hem afgepakt. En ze gebruiken daarbij zoveel geweld en er vloeide zelfs bloed. En ja, dat zit me toch niet lekker. Abimelech kijkt heel verbaasd. Abraham, wat zeg je nou? Dat heb ik nooit geweten. Heb ik niks van gehoord. Als ik dat geweten had, dan had ik opgetreden. We gaan dit rechtzetten. Die waterput is van jou en voor jou. En ik zal mijn knechten de opdracht geven dat ze er niet meer aan moeten zitten. En ik zal optreden tegen degene die hiervoor verantwoordelijk was. En dat is dan voor Abraham genoeg. Dat is dan uit de weg. Het verbond kan gesloten worden. En hij geeft zijn knecht bevel om een aantal schapen en koeien te halen. 7 vrouwtjes schapen. Die dienen als een soort handtekening, als een soort bewijs. Zoals die dieren nu van Abimelech zijn, zo is die put voor hem. Vastleggen van dingen, dat is toch maar goed, gemeente. Want in hoofdstuk 26, daar kun je lezen dat er weer ruzie is over een put. Dan tussen de herders van Isaac en van Abimelech. Dus het zwart op wit laten zetten, dat is niet voor niks. Wat kun je er nou van leren? Ja, eigenlijk zie je hier iets van dat gewone leven van een kind van de Heere. Hij krijgt bezoek, hij moet afspraken maken. Dingen regelen, niet alleen de geestelijke dingen, maar ook de natuurlijke dingen. Zoals je ook vandaag de dag dingen moet regelen met je buren en je moet je boodschappen doen. En je moet contact leggen met de overheid of wat dan ook. Abimelech was hier de overheid, kun je zeggen. En die dingen die zijn niet onbelangrijk of ongeestelijk. Dat moet gewoon gebeuren, zoals je ook gewoon hard moet werken voor je brood. En je contacten moet onderhouden met de mensen om je heen. Of hard moet werken. In ieder geval gewoon je best doen natuurlijk. Afspraken maken. Verbond sluiten. Een huwelijksverbond. Nee. Dat kan natuurlijk ten diepste alleen in de Heere. In verbondenheid met de Heere. Maar wel een gewoon verbond. Afspraken. Een arbeidscontract of andere vormen van contracten waarbij jij niet mee hoeft te doen aan zondige praktijken. Dat kan. En dan moet je je als christen ook aan die afspraken houden. Een woord houden, trouw zijn. En dan mag je best je handtekening zetten of een handtekening vragen als een stukje extra zekerheid. Zweren zelfs, hè, om trouw te bevestigen als dat gevraagd wordt, als dat nodig is. Om zo ook te verwijzen naar de Heere. En als er conflicten zijn. Als er conflicten zijn onderling. Dan zal een kind van de Heere er alles aan willen doen. Om dat op te lossen. Op een aangename manier. Hè? Uw woorden moeten zijn in aangenaamheid. Met genade besprenkeld kun je zeggen. Waarom komt Abraham nu pas trouwens met dat verhaal over die waterput? Waarom stond hij de volgende dag niet meteen op de stoep bij Abimelech? Ja, hoor eens, moet je eens luisteren wat die herders van u gedaan hebben. Het was echt niet onbelangrijk, hè? Water was leven in die tijd. En een man van statuur als Abraham, die kon best naar Abimelech toe gaan. Blijkbaar was de tijd niet geschikt. En was het daarom ook niet nodig? Of dacht Abraham, ja, laat maar zitten, hè, laten we maar onrecht lijden. Maar nu hij de gelegenheid heeft, nu kaart hij het aan. Als hij trouw moet zijn, dat verbond moet sluiten, dan moeten die dingen uit de weg geruimd worden. En want conflicten, hè, die kunnen blijven sudderen, nietwaar? En blijven steken. Maar hij heeft wel dit en dat gedaan. En dat blijft maar in je gedachten. Nou, dan is het de roeping van de Heere om naar zo iemand toe te gaan. En om dat bespreekbaar te maken. In een vriendelijke weg, uw woord zij alle tijd aangenaam. Met zout besprenkeld. Dat is Gods roeping in de gemeente, maar ook daarbuiten. Zonder dat je op je strepen staat. Een gemeente, een christen, die is bereid om onrecht te lijden. Om zich te schikken. Tegelijk als dat niet hoeft, dan mag je ook voor jezelf opkomen. Maar vergeet Colossense 4 niet. Wandel met wijsheid. En uw woorden zijn met genade gemengd. En volg Christus na. En dan die laatste les die we hier trekken bij de tweede punt, waterput. Waterput was heel belangrijk voor Abraham in die tijd. En Abraham mag in dit land nu rondom die waterput in vrede leven daar in de buurt van Gerar. En dat is een zegen van God die alle dingen leidt en bestuurt. En dat verbond met Abimelech geeft hem daarin ook weer een stukje houvast en zekerheid. Ook met betrekking tot de toekomst. Later krijgt Isaac van de Heere de opdracht om in de tijd van honger naar Gerar te gaan. En om daar te wonen. Woon als vreemdeling in dat land. En dat kan dus ook vanwege dit verbond wat hier gesloten wordt. Het is de Heere die Abimelech hier bij Abraham brengt. De Heere die dit leidt in zijn voorzienigheid. Zodat Isaac in de tijd van honger blijft leven. En zodat later, doordat Isaac in de tijd van de honger blijft leven, de Heere Jezus uit Isaac geboren zou worden. De Heere leidt en tegelijk neemt Abraham verantwoordelijkheid. En sluit hij dat verbond dat positieve gevolgen heeft ook voor zijn nageslacht. Een les, gewoon over het gewone leven. Calvijn die wijst daarop. Isaac mag zijn zoon, of Abraham die mag zijn zoon Isaac. In deze periode van vrede en van rust hier rondom Gerar opvoeden. Hier mag Isaac opgroeien. En straks kan Abraham niet meer voor Isaac zorgen. En dan moet Isaac op eigen benen staan. Maar dan zal hij baat hebben ook bij deze afspraak. En zo hebben ook wij gemeente, de Heere leidt, maar we hebben ook onze verantwoordelijkheid voor onszelf, maar ook met het oog op ons nageslacht. Welke keuzes maak je? Welke beslissingen neem je? Dat kan van invloed zijn op je gezin. Je kinderen, je kleinkinderen, als de Heere je die geeft. De man of vrouw met wie je trouwt. Invloed op kinderen, kleinkinderen. Werk dat je doet. Hoeveel avonden je beschikbaar bent. De plek waar je woont. De school die je kiest. De dingen die je in huis haalt. Waar je ja tegen zegt. God leidt ons leven. Tegelijk zijn wij heel erg verantwoordelijk voor al die keuzes die we maken. Of niet maken. Ze zijn van invloed op onszelf en op de mensen om ons heen. En op het nageslacht. Positief of negatief. En bij al die dingen is dit het belangrijkste. Dat je de Heere dient. Daar zetten we dan ten derde nog een streepje onder. Want als Abimelech en Pichol weer weg zijn. Geeft Abraham de plaats waar het gesprek plaatsvond. En waar hij zijn tentenkamp op dat moment had opgeslagen, de naam Beersheba. Omdat ze daar een verbond hadden gesloten. Omdat ze daar beiden hadden gezworen. Wellicht was daar ook wel die put waar het over ging net. Beersheba, put van de eed of put van de zeven. Put van de zevenvoudige eed, zegt een andere vertaling. En vervolgens plant Abraham daar dan een bos of een tamarisk. Zo mag je het woord ook vertalen. Een tamarisk, Een hele opvallende boom. Een boom met roze bloempruimen als die in bloei stond. Een boom die ook heel erg oud kon worden. Een boom die verkoelende schaduw gaf. En een boom die daar niet en nooit uit zichzelf zou groeien. Dus als je ergens een tamarisk tegenkomt, dan kun je ervan op aan dat die daar ook geplant is met een bepaalde bedoeling. Een boom die daar opviel. Voortdurend, jaar in, jaar uit. Een zichtbaar herinneringsteken voor Abraham zelf, maar ook voor zijn nageslacht. Als teken van de trouw van de Heere, als teken van Gods zorg voor Abraham. Een boom waar je Psalm 77 onder zou kunnen zingen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En zo zal het geweest zijn, gemeente, als Isaac daar ook woonde op die plek. En Jacob en Esau daar opgroeiden. Misschien hebben ze wel geklommen in die bomen of hebben ze daar wel een hut in gebouwd. Wie zal het zeggen? Dat is natuurlijk helemaal niet belangrijk, gemeente. Maar wel dat opa die geplant heeft. Zou Isaac dat niet verteld hebben aan Jacob en Esau? Weet je hoe die boom daar komt? Heeft opa gedaan. Waarom dan? Omdat de Heere zo goed voor hem was. En omdat de Heere voor vrede en rust zorgde. Opa diende bij die boom de Heere, jongens. Mooi is dat, hè? Hebt u ook zo'n gedenkteken? Of misschien wel meerdere? Die wijzen op de trouw van de Heere. Om die trouw van de Heere ook te markeren. Misschien wel een paar regels in je dagboek. Dat kan. Of een kaart. Waarmee de Heere tot je sprak. Of een bijbeltekst aan de muur. Een schilderij misschien. Of iets anders. Een boek wat je dierbaar is. Wat God gebruikt heeft om tot je ziel te spreken. Om je verder te leiden. Kan je er wat over vertellen? Aan je kleinkinderen. Of aan je vriendin. Om zomaar ergens over te beginnen. Ja, dat is niet altijd makkelijk. Maar als je nou zo'n boek hebt. Nou, dit boek. Weet je waarom ik dat zo mooi vind? Of die tekst die er aan de muur. Weet je, daar zit een verhaal achter. Of, nou. Zo kun je iets doorgeven over wie de Heere is. Van blijvende waarde. Later als Jacob naar Egypte gaat met zijn zoons, dan roept hij op die plek, bij die tamarisk, de Heere aan. In Genesis 46 kun je dat lezen. Het is echt een plek van God geworden. Aan God gewijd, door Abraham, waar hij de Heere dient en eert. Hij riep, al daar, lezen we dan tenslotte, de naam van de Heere, de eeuwige God, aan. En voor het eerst kom je dan die naam tegen in de Bijbel. God is de Almachtige, hoorden we, El Shaddai. God is de Allerhoogste, hoorden we ook, Genesis 17. En hier, God is de eeuwige God. Zonder begin, zonder einde, die was, die is en die zal zijn. Tot in eeuwigheid, eeuwig dezelfde, Abrahams God. Is die God ook uw God? Die God die vandaag dezelfde is als toen? Want deze God is onze God. Kent u hem? Abraham ging steeds meer zien van wie de Heere was. Hij leert steeds meer putten met zijn lege emmertje uit die naam. Heere, ik zal zijn tot een eeuwigheid. Het was Abrahams houvast. En daarom, hij riep al daar de naam van de Heere aan. En dat betekent hier dat ook op die plek de eredienst weer plaatsvindt. En we hebben dat eerder gezien, hè, in de geschiedenis van Abraham. Dat hij ergens een altaar bouwt. En dat rondom dat altaar de eredienst plaatsvindt. Nou, nu doet hij dat hier ook bij die boom. Daar gaan de gebeden omhoog. Daar gaan de lofzangen naar de hemel. Daar spreekt de Heere. Hier zag Abraham door het geloof op zijn God en koning. En dat uitzicht, dat leven met de Heere, dat zorgde ervoor dat hij een vreemdeling was op aarde. Hij woonde als vreemdelingen, zegt vers 34, in het land van de Filistijnen. Hij was er niet thuis, hè, want hij hoorde in Kanaan. En ook daar in Kanaan was hij ten diepste vreemdeling. Wanneer ben je nou een vreemdeling op aarde? Als je kind van de Heere bent. Want een kind van de Heer is altijd een vreemdeling op aarde. Die zal zich er nooit helemaal thuis voelen. Zijn thuis is ergens anders. Al zorgt dat ook weer voor strijd. Vreemdeling, ten diepste. Als je leven toch met andere dingen gevuld is dan het leven van iemand die de Heere niet kent. Oh ja, dan moet je dingen regelen. Abraham moet zorgen voor zijn knechten, zorgen voor zijn vee, zorgen voor die waterput. Hij was niet wereldvreemd. Oh nee. Maar er zat iets in dat maakte dat hij anders was. Hè? God is met hem. Dat doortrok zijn leven. Zoals peper heel die maaltijd peperig en scherp kan maken. Zo was dat met Abrahams leven. Hè? De Heere was er. De toekomst, hè? De stad die fundamenten heeft, zegt Hebreeën 11. Dat was zijn reisdoel. Dat had hij voor ogen. Daar zag hij op. Dat verwachtte hij. En ondertussen woonde hij in Beersheba. Ondertussen was hij in Kanaan. Ondertussen was hij herder. U kent dat voorbeeld misschien wel. Van die man, die schoenmaker, aan wie gevraagd werd. Wat doe je eigenlijk voor werk? En wat gaf die schoenmaker toen als antwoord? Ik ben een reiziger naar de hemelstad. En onderweg maak ik schoenen. Nou, dat is het. Is daar jou uw leven mee getekend? Ik ben een pelgrim onderweg naar het land van Emmanuel. En onderweg doe ik de administratie voor het bedrijf. En onderweg ga ik naar school en geef ik les en heb ik een gezin gekregen. En ik probeer dat ook dat gezin en anderen mee te nemen. Maar ik ben onderweg. Dat is een christengemeente. En als dat er nou niet is, dan of ben je geen christen, of dan ben je teruggevallen in de genade. Stel je voor dat je bidden en je Bijbel lezen en je naar de kerk gaan, dat je dat niet meer zou doen. Wat zou dat voor verschil maken? Zou je dan net als de wereld zijn, als je dat eraf haalt? Of ben je dan nog anders? Je haalt je bidden, je Bijbel lezen, je kerkgang eraf en verder. Je kijkt dezelfde films, je luistert naar dezelfde muziek, je leest dezelfde bladen. Je gaat op dezelfde manier als de wereld om met je geld en met je bezit en met seksualiteit. Het gaat erom, gemeente, dat je de Heere kent. En dat Hij als persoon in je leven is. En dat de omgang met Hem je leven doortrekt. Dat je bent zoals die schoenmaker. Ik ben onderweg. Dan heb je toekomst, gemeente. Kijk, die Abimelech, dat was een hele lieve man, een innemend mens. Als de Bijbel hem tekent. Hij was betrouwbaar, hij was vriendelijk. Voorzichtig, hij was wijs ook. Hij dacht ook aan zijn kinderen. Nou, dat kan niet van elk kerkmens gezegd worden. Hij dacht aan zijn kinderen. Hij wist de besluiten die ik vandaag neem, de dingen die ik vandaag doe, die kunnen gevolgen hebben voor later. Hij wilde ze beschermen. En toch, gemeente, het was het verschil van dag en nacht met Abraham. Want Abraham diende de Heere. Hij had de Heere nodig, hij had genade nodig, een altaar nodig, waar hij neerknielde. Hij had nodig dat de Heere hem op de weg hield en bracht. Zo was die pelgrim. Zijn schat lag boven. En Abimelech's schat, we lezen daar helemaal niets van. En als je schat beneden ligt, dan ben je diep ongelukkig. En dan ga je verloren. Hoe is dat? Bij u, bij mij. ons. Als ik vandaag alles kwijt zou raken. Maar ik had de Heere nog. Zou ik dan gelukkig zijn? Als er gezegd kan worden. De Heere is met hem. En als ik dat mag weten. Ik ben met u. Dan heb je ten diepste nog alles, toch? Al zijn gelukkig zijn en je gelukkig voelen nog wel twee verschillende dingen. Er kan zorg zijn en komen in je leven. Het kan hier ook zomaar komen. Gemeente, hoofdstuk 21 eindigt in vrede. Eindigt in vrede. Wat is dat goed? Maar het is de stilte. Voor de storm die losbarst in het leven, in het hart van Abraham in het volgende hoofdstuk. En toch, gemeente, met God in je leven en de liefde van Christus in je hart. De hemelstad in het oog. Met je leven zeker en op je toekomst. En Abrahams God leeft vandaag nog. Hij is de eeuwige immers. En die God van heil wil ook u en jou tot een herder zijn. Wie meeleg keek slechts naar beneden. En Abraham keek ook omhoog. En u en jij? Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Heere, wilt u ook ons leven in dat spoor brengen. En als u ons in dat spoor gebracht hebt, wil ons in dat spoor leiden. Ga met ons met uw heillicht voor. Het spoor van uw woord. Heren, mag dat de vrucht zijn van deze dienst. Wilt u het woord ook gebruiken, opdat het ons aan uw voeten mag brengen en houden. Opdat we ook zouden weten hoe we handelen, hoe we leven moeten. Heren, houd ook onze kerken in uw spoor. Als deze week de synodevergadering begint, als van maandag tot en met vrijdag er vergaderd wordt, als er grote verschillen zijn in de benadering van de Bijbel en in het luisteren naar de Bijbel, en we niet weten hoe we verder moeten als kerkverband, Heer, wilt u een weg banen? En bewaar onze kerken voor de vluchtstrook. Of voor een weg die niet is naar uw woord. Geeft u wijsheid, Heere, aan de afgevaardigden. Wees met hun gezinnen. Wees met onze kerken. Heere, zie in genade op ons neer. Breng ons vanavond weer samen rond uw woord. Heere, zegen dominee Bos. Bedouw hem met uw heilige geest, opdat hij uw woord hier in het midden van de gemeente mag verkondigen. En wilt u zelf dan heerlijk werken. Zo zijn onze ogen op u. Gedenk heel uw kerk, wereldwijd, overal waar uw woord open gaat. In alle landen, op deze dag. Hoor ons gebed om Christus wil in de wegneming van onze zonde uit genade. Amen. We zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. En als we dat mogen doen, dan mag ook het blij vooruitzicht ons strelen. Dat is het achtste vers, de zondagsschoolpsalm ook. Voor de jongste kinderen, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. 3 en 8 van Psalm 17. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.